Goedemorgen, fijn om elkaar ook deze morgen te ontmoeten rondom het woord van onze God, wat we ook samen mogen openen deze morgen. En dat wil ik graag met u doen aan de hand van Hebreeën hoofdstuk 12. Hebreeën hoofdstuk 12. Een paar versen uit Hebreeën 12 en daarna ook nog uit 1 Korinthe en daarna nog uit Timotheus. Hebreeën hoofdstuk 12, de eerste paar versen. Wel nu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en de voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen, de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Want let toch scherp op hem die zo'n tegenspraak van zondaars tegen zich heeft verdragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen. Nu uit 1 Korinthe hoofdstuk 9... vanaf vers 24. Weet u niet dat zij die in de renbaan lopen, allen wel lopen, maar dat slechts één de prijs ontvangt? Loop dan zo dat u die verkrijgt. En iedereen die aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Zij nu doen dat om een vergankelijke krans te ontvangen, maar wij om een onvergankelijke te ontvangen. Ik loop daarom niet zonder duidelijk doel en ik vecht zo met de vuist dat ik niet maar wat in de lucht sla. Maar ik oefen mijn lichaam op harde wijze en maak het dienstbaar, opdat ik niet misschien na anderen gepredikt te hebben zelf verwerpelijk word. En tenslotte ook nog een vers uit Timotheus, de eerste brief van Timotheus, hoofdstuk 4. Vers 7. Maar verwerp de onheilige en onzinnige verzinsels en oefen uzelf in de godsvrucht. Want de oefening van het lichaam is van weinig nut, maar de godsvrucht is nuttig voor alle dingen, omdat zij de belofte van het tegenwoordige en van het toekomende leven heeft. Tot zover. Laat ik ter inleiding zeggen dat de overdenking u vooral niet aanspoort om te stoppen met al uw lichamelijke oefeningen die u gewend bent te doen. Het zij ochtendgymnastiek voor de televisie, of uw dagelijkse joggingrondje, of abonnement van de sportschool opzeggen. Misschien moet ik sommigen zelfs aanbevelen om daar vooral mee te beginnen. Ik wil u ook niet ontzeggen om in deze periode te kijken naar de Olympische Spelen. We hebben dit jaar behoorlijk veel aandacht voor de sport. De Europese kampioenschappen voetballen waren nauwelijks afgelopen en we stonden alweer in de startblokken van de Olympische Spelen. Nee, daar wil ik het niet over hebben. Ik wil het zelfs niet hebben over de Olympische Spelen in het algemeen. En dan kunnen we stilstaan bij de ceremonie waar heel veel over te doen is. Maar ik wil aan de hand van dit Bijbelgedeelte toch een beetje inzoomen op de Olympische Spelen. Ik geloof dat apostel Paulus en de schrijver van de Hebreeënbrief dat ook doet. De Olympische Spelen, zoals we weten, heeft een bijzondere geschiedenis. Dateert van de 7e, 8e eeuw, zelfs voor Christus, de Griekse Spelen. Die waren overigens ook niet helemaal ontdaan van afgoderij. Totdat op een gegeven moment een Romeinse keizer, een christelijke keizer, die Spelen verbood vanwege de heidense achtergrond in de 4e eeuw na Christus. Totdat het concept eind 19e eeuw weer uit de kast werd gehaald en sindsdien kunnen we er vierjaarlijks van genieten. Misschien met uitzondering van een aantal jaren in de oorlog. Maar in elk geval, het concept van de Olympische Spelen is weer uit de kast gehaald en we kunnen daar getuigen van zijn. En ook vandaag kunnen we zeggen dat het niet helemaal ontdaan is van afgoderij en immoraliteit. En toch denk ik dat apostel Paulus en de schrijver van de Hebreeënbrief ons focust op die Olympische Spelen. Zeker in de Korinthebrief, ze waren niet ver, die stad Korinthe lag niet ver van de plaats waar die Olympische Spelen vierjaarlijks werden gehouden. Dus ze werden ongetwijfeld geconfronteerd met deze Spelen. Maar voordat ik daar verder op inzoom, naar aanleiding van 1 Korinthe hoofdstuk 9, wil ik met u terug naar Hebreeën hoofdstuk 12. Hebreeën hoofdstuk 12. Dat begint met welnu dan. Andere vertaling zegt, ik lees overigens uit de herziende Statenvertaling, staat daarom. En als je het woordje daarom leest in de Bijbel, dan nodigt dat altijd uit om terug te lezen. Waarom? En dan kunnen we in hoofdstuk 11 lezen. Ik ga dat niet het hele hoofdstuk met u lezen, maar in hoofdstuk 11 vinden we als het ware een galerij van geloofshelden. Die sommige met name worden benoemd en sommige historische feiten worden omschreven. Nu, ik nodig u graag uit om dat te lezen, maar ik lees nog wel even de laatste versen. Vers 38, de wereld was hen niet waard. Zij dwaalden rond in afgelegen plaatsen en verbleven op bergen, in grotten, in holen, in de aarde. De wereld was hen niet waard. Vers 39. En deze allen hebben, hoewel zij door het geloof een goed getuigenis van God gekregen hebben, de vervulling van de belofte niet verkregen. Daar God met het oog op ons iets beters voorzien had, opdat zij zonder ons niet tot volmaaktheid zouden komen. Kortom, al deze namen die genoemd worden, die gebeurtenissen die genoemd worden, er staat bij dat zij de belofte niet hebben verkregen. Ze krijgen die belofte niet zonder ons. Wij worden betrokken bij de geloofshelden die genoemd worden in hoofdstuk 11. Of zij worden betrokken bij ons. We worden bij elkaar gevoegd. En dan komt die oproep in hoofdstuk 12, wel nu dan, daarom laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, we worden omringd door al die geloofshelden die in hoofdstuk 11 worden beschreven, en dan kunnen we ons afvragen van, ja, maar wat is de bedoeling? Getuigenissen, zij zijn een getuigenis, ze zijn een menigte van getuigen die ons omringen. En dan kun je misschien afvragen van, ja, maar hoe moeten we dat dan lezen? En zijn dat de mensen die in de hemel zijn en op ons neerzien en ons volgen op onze wedloop? Nu, ik geloof niet dat we dat woord getuigenis zo moeten invullen. Ik geloof veel eerder dat deze mensen ons worden voorgesteld als een getuigenis. Zij zijn een getuigenis om na te volgen. Zij hebben een voorbeeld. Je moet al die namen maar eens lezen. Het zijn er 17, geloof ik. En de gebeurtenissen die hier staan beschreven. Al deze mensen hebben een getuigenis nagelaten. En wat voor getuigenis? Nou, u kunt namen tegenkomen waarvan u misschien wel zegt van, nou, die ook. Jacob. Bedrieger. Laat hij een getuigenis achter. Abraham, die notabene zijn vrouw ter discussie stelt tegenover de Egyptenaren. Van het is niet mijn vrouw. Mozes, die ongehoorzaam was en op de rots sloeg in plaats van te spreken. Ah, Jozef, ja, Jozef, daar valt weinig negatiefs over te vertellen. Maar David, moordenaar, zullen wij die als een geloofsheld kunnen categoriseren? En toch wordt het hier genoemd. Al deze mensen waar wij misschien zoveel negatiefs van weten, zoveel negatiefs van naar boven kunnen halen. Al deze mensen worden hier toch genoemd en die worden gecombineerd met geloof. Geloof. Bijzonder dat we dit ook mogen zien, dat we al deze mannen en vrouwen die ook genoemd worden, mogen zien in die rij van geloofshelden, waarvan gezegd wordt, deze hebben het geloof behouden. En die worden ons als voorbeeld gesteld. Volg hun geloof na. Niet hun daden, of het nou positief of negatief is, maar hun geloof. Overigens over daden, over het navolgen van daden gesproken. Misschien kent u de mensen ook wel en misschien bent u er zelf eentje dat u een bepaald idool hebt en dat u probeert hem of haar na te doen. Het begint al met het kopen van dezelfde kleding, haardracht, wat op een gegeven moment er zo uitziet zoals de haardracht van het idool wat je beoogt. De stem kan je ook nog wel eens veranderen. Kortom, je kleed je als het ware in de persoon die je beoogt als een idool. Maar je valt door de mand als je de wedloop moet lopen. Dan kun je er nog uiterlijk zo uitzien zoals het idool. Maar als je de wedloop moet lopen, dan val je door de mand. Nu, het gaat er niet om dat we deze mensen imiteren, in die zin, maar het gaat erom dat we het geloof hebben waarin zij stonden, waarin zij vasthielden of waarin zij op terugkwamen in sommige gevallen. Wel nu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en zonde. Twee dingen, alle last. Je kunt je belemmerd voelen door een last, wat dan ook zijn mag. En dat ga ik voor u niet invullen. Wat voor de een last is om een bepaald doel te bereiken, is voor de ander misschien helemaal geen last en misschien wel een must. Maar laat u leiden door de Heilige Geest, wat een last is om de Heer Jezus te volgen, om zijn doel voor ogen te hebben. Laat die last van je afglijden. En als het gaat om zonde, ach, daar helpt de Bijbel ons wat bij en u kunt dat zelf ook wel invullen, maar ik wil toch een gedeelte met u lezen uit Efeze hoofdstuk 4. Efeze hoofdstuk 4, waarin bepaalde zonden met namen worden genoemd. Vers 20, maar u hebt Christus zo niet leren kennen, als u hem tenminste gehoord hebt en door hem onderwezen zoals de waarheid in Jezus is. Namelijk dat wat betreft de vroegere levenswandel de oude mens aflegt die te gronde gaat door de misleidende begeerte. Hier wordt het woord afleggen ook genoemd. De oude mens aflegt die te gronde gaat door misleidende begeerte. En er worden een aantal dingen genoemd. Overigens kunnen we die lijst ook aanvullen. En dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken. En dan komt het. U bekleedt met de nieuwe mens die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Daarmee kleed je je. Leg daarom de leugen af. Spreek de waarheid. Ieder tegen zijn naaste. Wij zijn immers leden van elkaar. Word boos. Word boos. Mooi, hè? Maar zondig niet. En daar hebben we nog wel eens een probleem mee. Soms moet je boos worden. Soms moet je boos worden. Maar zondig niet. En daar ligt een spanningsveld. En daarom denken veel mensen dat boos worden niet goed is. Maar een rechtvaardige boosheid mag zijn plaats hebben. Word boos, maar zondig niet. En daar staat een zinnetje achter. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid. Ik denk dat dit een metafoor is. Ik denk niet dat we het letterlijk moeten zien van, nou, als de zon ondergaat, dan moeten we stoppen om boos te zijn.
Stel je voor dat je op het noordelijke halfrond helemaal in het noorden loopt deze tijd van het jaar. Dan kun je lang boos blijven. Ik denk eerder dat het een metafoor is dat je in je boosheid altijd het licht moet laten schijnen. Dat je in je boosheid niet duister wordt. Dat in je boosheid het beoogt wat het doel is, namelijk om te corrigeren, om op te voeden, om terecht te wijzen. Laat de zon, laat het licht blijven schijnen, ook als je boos moet worden. Geef de duivel geen plaats. Ik weet wel, het is riskant als je boos bent, dan speel je wel op het scherp van de snede. Maar soms is het nodig om boos te zijn. Maar de waarschuwing is, laat de zon niet ondergaan. Laat het licht schijnen en geef de duivel geen plaats. Wie gestolen heeft, moet niet meer stelen. Dat vind ik altijd leuk in het Nederlands. Het woordje meer, ja, dat kan ook betekenen in tegenstelling tot minder. Maar dat is niet de bedoeling. Je kunt niet zeggen van, nou, ik heb vandaag ook gestolen, maar het was iets minder dan de vorige keer. Steel niet meer, in het geheel niet. Wie gestolen heeft, moet niet meer stelen, maar zich liever inspannen met de handen goed werk te doen. Laat geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds dat nuttig is tot opbouw, opdat het genade geeft aan hen die het horen. Bedroef de Heilige Geest van God niet, door wie u verzegeld bent. Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden met alle slechtheid. En wees ten opzichte van elkaar vriendelijk, barmhartig en vergeef elkaar. Kortom, een wedloop die we te lopen hebben volgens de regels die gesteld zijn. En daar komen we zo meteen in aanleiding van 1 Korinthe 9 nog even op terug. Laten we afleggen alle last, alle zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Er wordt een wedloop voorgesteld. Het leven van een christen, ja, er zijn ook allemaal metaforen. Natuurlijk, je kunt je focussen van dat er bij de Heere rust is. Ik moet denken aan een broeder die altijd zijn brieven ondertekende met verbonden in strijd en overwinning. Verbonden in strijd en overwinning. Het is een parabool van, ja, als er overwinning is, is er toch geen strijd. Maar het leven van een christen is een strijd en tegelijkertijd een overwinning. Nou, hier is het een wedloop, maar tegelijkertijd rust. Tegelijkertijd rust. En die komen echt bij elkaar in het leven van een kind van God. Laten wij met volharding. Nou, daar zijn we in de Hebreeënbrief wel op goed terrein. Want de Hebreeënbrief is een en al vermaning op doorgaan. Het is niet helemaal duidelijk wie deze brief geschreven heeft. In de Statenvertaling staat het er wel boven dat het apostel Paulus is. Maar daar valt nog wel wat over te zeggen. Het is zelfs niet duidelijk waar deze brief gelokaliseerd wordt, of waar de gelovigen in deze brief gelokaliseerd worden. Is het nou in Italië of is het buiten Italië? Maar wat wel duidelijk is, dat hier een groep wordt aangeschreven die neigen weer terug te keren naar dat waar ze vandaan komen. De Joodse traditie. Het waren Joden, het waren Israëlieten, het waren Hebreërs die echt tot geloof gekomen waren in de Heer Jezus Christus, die Messias beleidend zijn, maar dreigen af te vallen, dreigen af te haken. En de apostel die moedigt hen aan om dat niet te doen, om trouw te blijven. De imperatieven, de gebiedende wijzen in deze brief, die zijn tientallen. Ga door. En hier wordt het woordje volharding gebruikt. Laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Er is een wedloop die voor ons ligt. En laten wij ons oog houden op Jezus, de leidsman en de voleinder van het geloof. Jezus, het begin en het einde. Hij wordt ons voorgesteld als iemand die getrouw is. In het vorige hoofdstuk lezen we van Mozes die de smaadheid van Christus als groter rijkdom achtte dan de rijkdom van de Egyptenaren. Het is een keuze,
Een keuze waartoe we worden uitgenodigd om af te leggen alle last, om alle zonden af te leggen, om de wedloop met volharding te lopen en onze ogen gericht te houden op Jezus, de overste leidsman. Hij is degene die ons voorgaat, hij is degene die bij de start staat, maar hij is ook degene die met ons meegaat. En hij is degene die bij de finish staat. Kortom, Hebreeën hoofdstuk 12 geeft ons een terugblik op Hebreeën hoofdstuk 11. En geeft ons een vooruitzicht, en dat is het laatste wat we hier lezen. Dat hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. En dat heeft te maken met de prijs die onze Heer heeft behaald in zijn wedloop en die ons in het vooruitzicht wordt gesteld. Wij mogen delen in zijn overwinning. Ik ga nu met u terug naar 1 Korinthe hoofdstuk 9. Daar zien we een brief van de apostel Paulus die eigenlijk onze aandacht ook vestigt op de Olympische Spelen. Laten we het nogmaals lezen. 1 Korinthe hoofdstuk 12. Apostel Paulus heeft één doel, namelijk het evangelie prediken. Het evangelie wat hem op het hart is gelegd en waar hij andere mensen bekend mee wil maken. En hij zegt in vers 23, ik ben voor de zwakken geworden als een zwakke, om de zwakken te winnen. Voor allen ben ik alles geworden om in ieder geval enigen te behouden. Dat was de visie van de apostel Paulus. Hij wist zich één te maken met die mensen waarmee hij te maken had. Of het nou zwakken waren of sterken waren. Kortom, hij paste zich aan de omgeving met één doel, namelijk om het evangelie bekend te maken. Ik ben voor de zwakken geworden als een zwakke en om de zwakken te winnen. En voor allen ben ik geworden om in ieder geval enigen te behouden. En dit doe ik te willen van het evangelie, opdat ik daarvan ook zelf deelgenoot zou worden. Hij doet dat ter wille van het evangelie waar hij ook een deel van is. Weet u dan niet, en dan komt het voorbeeld. Het voorbeeld uit de Olympische Spelen waar de Corinthiërs ongetwijfeld mee vertrouwd zijn. Weet u niet dat zij die in de renbaan lopen, allen wel lopen, maar dat slechts één de prijs ontvangt, loop dan zo dat u die verkrijgt. De prijswinnaar wordt ons voorgesteld. Natuurlijk moeten we dit vers niet interpreteren als van, nou, ik ga voor de prijs en de anderen die halen die prijs dan niet. Wij zijn geen mededingers van elkaar. We worden allemaal uitgenodigd om deze wedloop te lopen, individueel en gezamenlijk als gemeente. Er is maar één die de prijs haalt. En de apostel Paulus zegt van, let op hem. Wat is eraan vooraf gegaan om deze prijs te behalen? Nou, er is ongetwijfeld heel veel training aan vooraf gegaan. En er is zelfs een dieet aan vooraf gegaan. Kortom, er wordt heel veel aandacht besteed aan allerlei eisen om dat ene doel te bereiken. Houd je aan de regels zoals die gesteld zijn. Want je loopt het risico gedisqualificeerd te worden. Zelfs als je nog harder loopt, normaal gesproken, maar je houdt je niet aan de baan, aan de renbaan, dan word je gedisqualificeerd. Kortom, houd je aan de regels. Richt je oog of neem die persoon als voorbeeld die de prijs behaalt. Loop dan zo dat u die verkrijgt. Loop voor dat doel. Ga voor de prijs. Het kenmerk van een spel, het kenmerk van een wedstrijd is dat je een doel voor ogen hebt om te winnen. Anders kun je net zo goed niet meedoen. Het wezen van het spel is competitie. Maar hier gaat het niet om competitie tegen je medebroeder of zuster, maar hier gaat de competitie tegen je oude natuur, zoals we dat in Efeze hebben gelezen. Wat je moet afleggen. Leg dan af die oude mensen die ten verderven gaan. En doet aan dat wat van Christus komt. Loop dan die wedloop, zodat u die prijs verkrijgt. En iedereen die aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Ook dat is het komt je niet aanwaaien.
Het is een keuze. Het is iets waar je voor moet gaan. Iets waar je duidelijk aandacht aan moet besteden. Er wordt wel eens gezegd van, nou ja, hij is nou eenmaal zo. En dan wordt er verwezen naar zijn vader of moeder. Die was ook zo. De appel valt niet ver van de boom, zeggen we dan. Natuurlijk. Maar het gaat hier niet om de natuurlijke mens. Het gaat hier om de geestelijke mens. Om de mens die wederom geboren is. Om de mens die een nieuwe schepping is. En die wel te maken heeft met zijn oude natuur. Maar duidelijk een keuze maken om daar geen gehoor aan te geven. Om daar geen aandacht aan te besteden. Er wordt ook wel eens gezegd met alle respect van, ja, je moet ook luisteren naar je lichaam. Nogmaals, dat kan een goed advies zijn. Mag ik u eens een vraag stellen voor, nou ja, sommigen zijn al gepensioneerd, dus voor die mensen geldt het niet. Maar als op maandagmorgen de wekker om 6 uur gaat, luistert u dan ook naar uw lichaam? Jasper? Vijf uur al. Luister je dan ook naar je lichaam? Je moet eruit, juist. Dat bedoel ik maar te zeggen. Het is allemaal beperkt, het is allemaal relatief. Nogmaals, ik wil niet zeggen dat je je lichaam, dat je daar geen aandacht moet besteden. Ook daar zijn best Bijbelversen voor. Kom tot mij en rust te weinig, zegt de Heer Jezus. Allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal je rust geven. Maar als de baan dan morgen 6 uur, 5 uur gaat, Jasper, luister dan maar naar de wekker. Want de baas wacht op je. Natuurlijk hebben we bepaalde disciplines die niet stroken met dat wat je lichaam vraagt. Sommige mensen zijn verslaafd en die laten hun lichaam lijden door een bepaalde verslaving. Alcohol of drugs of wat dan ook. Die mensen adviseer ik om niet te luisteren naar hun lichaam, maar om daar afstand van te doen. En dat is een strijd. En dat kun je misschien ook niet alleen. Nee, dat kun je zeker niet alleen. En daar heb je broeders en zusters bij nodig, maar heb je vooral ook de nabijheid van de Heer nodig. Ook daarin wil de Heer overwinning geven. Nee, het gaat om een keuze. We laten ons niet leiden door onze oude natuur, maar we laten ons leiden door de Geest. En ieder die aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Zij doen dat nu om een vergankelijke krans te ontvangen, maar wij om een onvergankelijke krans. Ik loop daarom niet zonder duidelijk doel en ik vecht zo met de vuist dat ik niet maar wat in de lucht is. Maar ik oefen mijn lichaam op harde wijze. Nou, begrijpt het wel, de Olympische Spelen die kunnen daarin een voorbeeld zijn. De oefening die aan de wedstrijd voorafgaat. En dat zou best hier en daar grensoverschrijdend zijn. Ook daar is misschien wel iets over te zeggen. Maar je kunt de prijs niet behalen zonder je oefening. En laten we eerlijk zijn, de apostel Paulus die schrijft hier toch wel een heel hard woord. Op harde wijze. Discipline. Discipline. Overigens, Hebreeën hoofdstuk 12 spreekt heel veel over discipline. Ik heb die versen niet gelezen, maar de Heere wil ons tuchtigen, ons discipline leren. Ik eindig met vers 27. En maak het dienstbaar, opdat ik niet misschien na anderen gepredikt te hebben, zelf verwerpelijk word. Dat was de apostel Paulus. In een andere context schrijft de apostel Paulus, ik ga er niet van uit dat ik de prijs behaald heb, maar ik jaag erna. Ik jaag erna. Dat is mijn motivatie. Nee, ik ga er niet van uit dat ik de prijs al binnen heb, maar mijn leven is te jagen naar dat doel. Vergetende hetgeen achter mij ligt, uitstrekkend naar wat voor mij ligt, jaag ik naar het doel, de prijs van de roeping van God die van boven is, in Christus Jezus. En dan is hij bedroefd. Ik lees het Filippenzen. Velen, ik heb dikwijls over hen gesproken en ik zeg het nu ook onder tranen, wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Hun einde is het verderf, hun God is de buik, hun eer stellen zij in schande. En zij bedenken aardse dingen. Kortom, het leven van een christen is te vergelijken met het leven van iemand die zich voorbereidt voor de Olympische Spelen. Maar we willen het op een ander level zien. We kunnen het als een voorbeeld zien,
zoals we ook de helden in Hebreeën hoofdstuk 11 als een voorbeeld mogen zien, maar we plaatsen het op een ander level, namelijk op de strijd die gestreden is in onze Heer en Heiland en op het geloof waarop die strijd of die overwinning gebaseerd is. Jaag de vrede na. Ik lees nog tenslotte nog één vers uit hoofdstuk 13. Eén vers uit hoofdstuk 13 van Hebreeënbrief. De God nu van de vrede, die de grote herder van de schapen, onze Heer Jezus Christus uit de doden heeft teruggebracht op grond van het bloed van het eeuwige verbond, mogen u toerusten tot elk goed werk om zijn wil te doen. En in u werken wat in zijn ogen welbehagelijk is, door Jezus Christus. En dan hebben we dezelfde woorden die we ook in Openbaring hebben gelezen. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Laten we samen danken en bidden. We staan er midden in deze dagen. Als we de televisie of de radio aanzetten, dan komen we er niet onderuit om geconfronteerd te worden met dat wat gaande is in Parijs, de Olympische Spelen. We kunnen er veel van zeggen, ook wat betreft de achtergrond, de ceremonie die hier aan vooraf is gegaan. Heren, maar ook in uw woord stelt u die spelers ons tot voorbeeld. En ik wil bidden, heren, dat we er zo ook naar zullen kijken. Dat we zien wat eraan gelegen is om de prijs te winnen. Dat het niet zomaar een automatisme is dat het je aankomt waaien, maar dat er een training aan vooraf gaat, dat er een oefening aan vooraf gaat, of dat er een discipline aan vooraf gaat, zelfs een dieet aan vooraf gaat. Heren, het zijn allemaal voorbeelden die we uit uw woord mogen leren, omdat we de geestelijke lessen daarvan trekken. En we danken u, Heren, dat u ons uw woord hebt gegeven waarin u ons zoveel voorbeelden uit de natuur of uit het dagelijks leven of uit de strijd laat zien, opdat we daarvan zouden leren. Heren, zo roept u ons op om de wedloop te lopen en Christus voor ogen te stellen. Dank u voor al die geloofshelden die genoemd worden in hoofdstuk 11. Maar we kunnen die rij aanvullen met vele broeders en zusters die ons zijn voorgegaan. Die de goede strijd hebben gestreden, zoals Paulus het zegt, en het geloof hebben behouden. En kunnen zien op de prijs die is weggelegd. Heren, zo mogen wij in het leven staan en deze mensen als voorbeeld hebben. En we mogen hen navolgen, ziende op Jezus, de overste leidsman en de voleinder van het geloof. Dank u wel, Heren, dat we zo in het leven mogen staan. In het vooruitzicht te mogen hebben. De prijs die behaald is op grond van het werk van de Heer Jezus Christus. Hij heeft gezegd, het is volbracht. Dank u wel. Uw naam zij geloofd. Amen.